Still stable slightly, going to return being for that your seatbelts are securely fastened for landing.
Die mensen hadden een missie, die weg moest naar Hell's Gate. En ze dachten altijd, het zal zeker stoppen, want je zou zelf niet meer geld geven om die weg aan te bouwen.
Beautiful, it was walking, it was happy.
Gem of the Caribbean Sea.
Het is een wat vreemde gewaarwording. Is dit Nederland? In een klein vliegtuigje naderen we 13 vierkante kilometer berg die als een reus uit de Caribische Zee opstijgt. Het hoofd 900 meter hoog in de wolken. De landing op het enige stukje vlakke land doet de ademstokken en het hart stilstaan. Jawel, dit is een van de kortste landingsbanen ter wereld. Spannend, maar voorbij voordat je er erg in hebt. Maar hoe ging dat 100 jaar geleden? Om dat mee te maken stap ik met Ranger Jelle van der Velde op een bootje. Net als vroeger op Saba aankomen. Dat is het doel. En dat gebeurt via de Leather Bay. Een van de weinige, nauwelijks toegankelijke strandjes op het eiland.
We zijn het om het eiland Saba heen gevaren. En we staan eindelijk bij die Leather Bay. Waar ik zo graag een echte Sabaanse ouderwetse landing wilde doen. Maar ik sta hier met mijn kapitein van de Saba Conservation Foundation. En hij geeft mij negatief reisadvies. Jelle, waarom niet?
Nou, helaas is het strand niet zanderig. Het is allemaal van steen met algen die erop groeien. Dus het is heel glibberig. De bemanning en onze bagage hebben niet heel veel ervaring met dit soort landingen. En ze willen dat hun equipment droog blijft. En helaas zie ik dat niet gebeuren, dus daarom geef ik dat negatief advies. Mijn excuses, maar het gaat niet door.
Oké, maar hoe deden die Sabanen dat vroeger dan?
Met een sloep. Het was een sloep waarin zo'n 12 man inpaste. Ze roeiden dus naar de kust. Ze wachten totdat er een kalm moment was waarmee ze heel snel het strand oproeiden en daarna de bemanning, de mensen op het strand trokken die sloep het strand op en dan konden ze alles eruit halen.
Beautiful, beautiful Saba. Gem of the Caribbean Sea.
Uit het reisverslag Onze West van Hendrik de Leeuw, 1937. Nadat we meer dan 2 uren hadden gewacht tot de zee wat bekomen was van haar boze bui, vernamen we dat een mens enkel per roeiboot kon landen bij matige wind en kalme zee. We werden met grote vaardigheid geroeid, terwijl een van de mannen een zwemmende koe meesleepte. We naderden de kust zo dicht als de golven het toelieten. Hier grepen een aantal kleurlingen die tot aan hun knieën in de kokende golven waden de boot en trokken haar voort, terwijl ze de vele scherpe rotsen vermeden. Tot bij het uiterst kleine strookje zand. Toen, een beetje door elkaar geschud, werden we eruit getild en verder getransporteerd op de rug van onze menselijke vervoersmiddelen. We klemden ons vast om hun hals en werden veilig aan wal neergezet.
We varen terug naar de haven. Er zit niets anders op dan eerst 800 treden af te dalen naar de zee om ze vervolgens weer te bestijgen.
Oké, ik loop nu naar beneden langs een soort wenteltrap die zich eigenlijk langs de rotswand van de zijkant van Saba naar beneden wentelt. En deze wenteltrap, die nu van steen is, was vroeger slechts ook een paadje. Een soort verstevigd geitenpad met wat hout. Nu is het dan van steen. En dan kom je aan op de Leather Bay.
Spoedig waren we gereed om de bestijging aan te vangen van de ladder, die bij nadere beschouwing een reusachtige spleet bleek te zijn in een kraterwand, welke in oeroude tijden het pad moet zijn geweest waarlangs de lava haar weg vond naar de zee.
En eenmaal hier aangekomen op de Leather Bay, zie ik dat het best wel lastig was geworden om mijn spullen hier droog aan wal te krijgen. De stenen in de branding zijn glibberig en glad. En de golven zijn onafgebroken. Oké, wat water. Daar gaan we terug omhoog.
Een houten loze dat een end boven de vloedlijn was neergezet, waarbij een groepje mensen zich verzameld had, vormde het douanekantoor en de woning van de havenmeester. Alhoewel Saba zich niet kan beroemen op een haven.
Ik heb geen idee of ik al halverwege ben of niet. Maar ik moet zeggen, het valt me aardig tegen. Je begint de trap beneden, waar de koele bries van de zee nog een heel klein beetje afkoelt. Maar als je eenmaal hoger komt, maakt de zee plaats voor het tropisch nevelwoud. En dat is aanmerkelijk minder fris. Ik heb geen idee of ik al bijna ben of niet. Maar als ik alleen al denk hoe die sabanen hier, piano's en andere zware goederen, zonder pardon, naar boven tilden. Diep respect, man. Ik wil een weg en ik wil een auto.
Het eerste dorp dat ik op mijn weg over Saba tegenkom, is de Bottom. Het ligt in de krater van een slapende vulkaan. Hier rust ik uit en ik ga op bezoek bij een van de oudste bewoners op het eiland. Carmen Simmons, 83 jaar. Simmons woont naast de katholieke kerk, waar ze nog elke zondag orgel speelt. Er staat een piano in haar huis, waarop ze het Sabaanse volkslied speelt. Of ik het instrument even kan stemmen, vraagt ze. De pianostemmer uit Curaçao heeft Simmons namelijk al in geen jaren meer gezien.
People walk whenever there are any activities. They walk and they meet each other. And I know a lot of people coming in the Bottom can't go back the same time. So they become maybe a Friday.
Terwijl Saba vanuit de lucht gezien slechts 13 vierkante kilometer is, maakt het bergachtige terrein dat veel Sabanen vroeger bij het minst of geringste feestje bij elkaar bleven logeren, vertelt Simmons. Alleen de dokter, de priesters en een enkele leraar hadden de beschikking over een paard. Zelf liep ze als middelbare scholier elke dag 3 kwartier naar school in de Windwardside heen en 3 kwartier terug. Wie de was wilde doen, moest helemaal naar de bron aan de andere kant van het eiland lopen. En dat was een dagtaak. Stralend van geluk vertelt de vrouw dat het geen makkelijke tijd was, maar dat iedereen wel tijd voor elkaar had. Van de Bottom, tevens de hoofdstad van het eiland, rijd ik helemaal naar de andere kant van de vulkaan. Na een kleine 20 minuten kom ik aan bij de typisch Sabaanse witte cottage van Rita Johnson. Ze woont op een plek die vroeger haast onbereikbaar was en daarom de naam Hell's Gate kreeg, de poort naar de hel.
In the morning you leave about 6 o'clock and you have to be there for 8. And if rain was coming, you had to look for the nearest cave and sit out in the rain or get wet. And sometimes you got wet.
Elke dag liep Rita 2 uur lang naar de nonnenschool in de Windwardside, 1 dorp verderop. Regenstorm of zengende hitte. 'S Ochtends 400 meter stijgen en na school weer 400 meter dalen. Bij een hoosbui school ze in een grot. En als je onderweg te nat werd, konden de nonnen je zonder pardon weer naar huis sturen.
Life was a bit different. Because, for instance, if the fishermen went to fish, the first day you ate fresh food. From then on it was salted.
Er was haast niets in Hell's Gate toen Rita jong was. Geen weg, geen licht en meestal ook geen vers vlees of verse vis. Behalve op de dag dat de verse vangst het dorp bereikte. Alle andere dagen aten ze voedsel dat gezout was.
And we didn't have stoves to cook on. We cooked on wood.
Een betere infrastructuur op Saba was een must, zo illustreren de verhalen van Rita Johnson en Carmen Simmons. Ik ga op bezoek bij het historische geweten van het eiland, Will Johnson. De oud-politicus woont op de Level, een van de hoogste stukjes bewoond Saba. Vanaf zijn veranda zien we het hoogste punt van Nederland, de Mount Scenery, ruim 880 meter hoog.
Nou ja, zien, zijn kop is zoals meestal gehuld in een dik wolkendek. Will Johnson zit ook boordevol anekdotes uit het verleden van Saba.
De dorpen waren geïsoleerd van elkaar. Mijn grootmoeder, de eerste keer dat zij was van Helsinki, de eerste keer dat zij de bottom zag, zij was 50 jaar oud. En zij was onderweg naar zijn kids, naar de dokter. Anders had ze misschien haar hele leven nooit de bottom gezien. En ik vroeg haar, maar waarom? Ze zei, nou, wat moest ik in de bottom doen? Ik had 7 kinderen, ik moest hard werken, ik bleef thuis.
De verhalen zijn een tikkeltje heroïs en klinken bijna romantisch. Een piepklein eiland met begin 20e eeuw en slordige 1000 inwoners, verdeeld over 4 dorpen. De donkere bevolking heeft roots in Afrika en woont vaak in de dorpen St. John's en The Bottom. De blanke bevolking heeft Nederlands, Schots en Iers bloed en woont traditioneel in Hell's Gate en de Windward Side. Ze zeggen dat ze van piraten afstammen. Een echte weg op Saba? Nederlandse en zelfs Zwitserse ingenieurs zouden hoofdschuddend gereageerd hebben. The road that couldn't be built, zo wordt de weg hier nog altijd genoemd. Toch kreeg volksvertegenwoordiger Errol Hassel begin vorige eeuw het krankzinnige idee om de weg te gaan bouwen. Will Johnson.
Dus die Errol Hassel, hij zei tegen de gezaghebber, de dag zal komen dat mensen op Saba een auto willen hebben. Hij had in Amerika gewoond en zo, en hij zag wat er daar allemaal gebeurde. En hij zei, waarom kunnen we niet in de begroting 10.000 gulden, dat was toen een enorm bedrag, op de begroting zetten. De gezaghebber was er tegen. Hij zei, nou, Curaçao zal dat nooit, de gouverneur zal dat nooit goedkeuren. Maar hij kreeg steun van die andere gedelegeerden. Dus de gezaghebber werd overruled. Hij moest het naar Curaçao sturen. De gouverneur heeft dat overzien. En de koloniale raad heeft het goedgekeurd zonder vraagtekens over hoe staat zo'n enorm bedrag in de begroting van Saba. 10.000 gulden, ongehoord voor die tijd.
Saba kon dus eigenlijk door een foutje echt aan de weg gaan denken. Op het eiland is er één man die gezien wordt als de absolute held van de rood. En dat is Lambert Hassel. Hij is niet per se familie van Errol, want het halve eiland heeft hier deze achternaam. En als je geen Hassel bent, dan ben je vaak een Johnson, zoals Will. Hij vertelt wie Lambert Hassel was.
Hij was een goede timmerman. En ik heb mijn tafel waar ik eet, was zijn tafel en is gebouwd van mahoniehout. Ik heb enkele stoelen die door hem gemaakt zijn en zo.
Dus hij was timmerman en meubelmaker?
Ja, hij deed van alles. En later, hij was ook slim. Hij is rijk geworden, want onder zijn huis hier had hij een hardware winkel. Dus hij was de voorman van de ingenieur van die weg. Maar alles moest van hem gekocht worden, want hij was agent voor de auto's. Hij was alle cement kwam via hem. Wat de gouvernement nodig had, moesten natuurlijk was op naam van een van zijn zusters. Maar iedereen wist dat het en was eigenlijk niet corrupt, want hij was geen politicus of zo. Hij had de zaak. Maar geruchten zijn dat toen hij stierf in New York, dat hij over $1 miljoen waard was. Contant geld. Maar dat is een ander verhaal.
Lambert Hassel volgde een schriftelijke cursus Civil Engineering in de Verenigde Staten. En zo werd hij van timmerman wegenbouwer.
Als je in de bottom zit en je kijkt naar St. John's zo ver boven je hoofd en je ziet hoe die weg is uitgelegd door hem, dat was iets fantastisch. En ook de hele weg daarna tot aan het vliegveld toe heeft hij uitgelegd. En dat was moeilijk. Van bijvoorbeeld tussen English Quarter en Hell's Gate dacht men, nou, we kunnen nooit een weg daar krijgen. Maar hij heeft het zo aangelegd dat je nauwelijks merkt. Als je ik heb oude foto's van. Dus in die zin was het fantastisch wat hij gedaan heeft.
Road building. This primitive method of transporting stones on top of the head doesn't bother the Sabans. It's all in the day's work. Why be in a hurry anyway? No one's going any place. Nothing like perseverance and an abiding faith in one's ability to get a thing done someday.
Ook in een Amerikaanse filmreportage over Saba uit 1937 was het bouwen van The Road al een event. De aanleg van de 9 kilometer lange weg, die de nieuwe haven verbond met het uiteindelijke vliegveld aan de andere kant van het eiland, duurde 26 jaar. In de haven ontmoet ik een man die zijn hele leven geen afscheid heeft kunnen nemen van de weg. James Paddy Johnson. In zijn jonge jaren werkte hij aan de weg, daarna werd hij taxichauffeur en nu, na zijn pensionering, rijdt hij nog altijd duikers naar de haven. In zijn busje, waar de naam Paddy op de voorruit prijkt.
Or we had to use picks, shovels, wheelbarrows and dynamite, sledgehammers to build that road.
Met pikhouwelen, beitels en mokers baanden de bouwers zich een weg over het eiland, vertelt Paddy Johnson. Het hakken van stenen, het effen maken van de weg en het mixen van cement. Alles ging met de hand. Het gevaarlijkste onderdeel was het wegblazen van stukken rots met dynamiet.
We had to work from Monday to Saturday, 12 o'clock to make 45 hours a week. And our salary would be like $10 for the whole week.
6 dagen per week werkte Paddy Johnson aan de weg. En daarvoor kreeg hij slechts $10.
The hardest part when you meet real, real hard rocks, real hard soil, and you had to pick it and you had to dynamite it. That was the hardest part.
Een van de mensen die 40 jaar aan de weg bouwde was Richie Johnson, de man van Rita uit Lower Hell's Gate.
I worked for the government for 40 years. And I walked from Fort Bay to Cove Bay. All around the island I walked.
Richie Johnson werkte over het hele eiland. Van Fort Bay, de haven, tot en met het vliegveld. Hij begon als eenvoudige stenen- en waterdrager. Maar daarna werd hij via de ambachten van stenenhakker en cementmixer uiteindelijk leidinggevende voorman.
In 1955, daar kwam een flood. Die noemde Alice Floyd. En below the S in Fort God, you've been there. The whole road had gone.
In 1955, dat na enig zoeken december 1954 blijkt te zijn, maakte de orkaan Alice veel werk in één nacht ongedaan, vertelt Richie Johnson. Een deel van de weg werd zonder pardon in het ravijn gespoeld. De volgende dag gingen de mannen meteen weer aan het werk. Er werd cement aangeleverd en alle mannen die op het eiland konden helpen droegen op hun hoofd zakken cement van de haven naar de plek waar de weg verdwenen was.
Yeah, the water carried all the road, every day.
40 jaar werken aan de weg. En als Richie Johnson dan thuis kwam, ging hij boeren of vissen op de Seba Bank. Want iedereen in Hell's Gate was zo ongeveer zelfvoorzienend.
I'm always been a farmer.
Richie Johnson werkte als jonge man onder de vader van Will Johnson, die ook voorman was.
Mijn vader had een reputatie dat hij zeer strikt was. En mensen van New South zeiden, ja, ik heb onder Johnson gewerkt en he wasn't easy. Dus ja, zoals ik zei, die mensen hadden een missie. Die weg moest naar Hell's Gate. En ze dachten altijd, dit zal zeker stoppen, Curaçao zal niet meer geld geven om die weg te bouwen. Lambert was ook niet gemakkelijk, want iemand vertelde me, laatst hij is intussen overleden. Dus die mannen zeiden, nou Lambert, we moeten een beetje meer geld krijgen, want dit is slavernij, met dit soort geld dat wij krijgen. Uiteindelijk heeft hij gezegd, oké, jullie hebben zoveel geklaagd, ik ga bij de administrateur met hem praten. Dus hij zei, ja, je gezaghebber was niet happy met mijn bezoek. Maar jullie hebben zoveel geklaagd dat hij heeft toegegeven, jullie krijgen 10 cent per maand extra op de salaris. 10 cent.
Ik scheur een week lang over het eiland zoals dat hier nog kan, liftend. Ik zit achter op pick-up trucks, zit op één bil op de achterbank in kleine autootjes van mensen die pas iemand niet meenemen als het echt niet meer past. Slechts één keer stopt er zo'n bonkende bolide met geblindeerde ramen. Eindelijk een coole dancehall rasta die me mee wil nemen, juich ik van binnen. 5 minuten later stap ik lijkbleek en kotsmisselijk uit bij mijn bestemming. Met 150 over deze weg is geen pretje. En zeker niet als de chauffeur tijdens het rijden ook nog een dikke joint rookt en de dancehall op volume 11 uit de speakers schalt. I'm burning Ik ben nieuwsgierig hoe het is om aan de gevaarlijkste weg van Nederland te werken. Halverwege St. John's en de Windward Side zijn de wegwerkers van nu hard bezig. Ze zijn in de weer met stenen, cementmolen, bezems, kruiwagens en vlakmakers. En ze trotseren zonder beschutting de tropenzon. Ik stap uit en zie dat er nog steeds veel met de hand gedaan wordt. Andrew Martin is tegenwoordig de voorman.
Yeah, we're repairing the safety walls from the windward side to the bottom.
Andrew Martin en zijn mannen verhogen de veiligheidsmuur. Die moet voorkomen dat je in het ravijn stort. En ze maken de bochten van de weg iets breder.
Yeah, because there are some accidents, some cars went over the walls.
Onlangs zijn hier een paar ongelukken gebeurd, waarbij auto's hier zonder pardon naar beneden lazerden. Een enkele zelfs met dodelijke afloop. Wanneer ik aan Andrew Martin vraag wat het moeilijkste is aan het zijn van voorman, hoeft hij niet lang na te denken. Zijn mannen in het gareel houden en ervoor zorgen dat ze daadwerkelijk iets doen.
Well, the most complicated part is controlling the men at times. But it's very, some days it's very boring. You have to talk a lot.
Het is een precies werkje, dat verbreden van de weg. De mannen bouwen een muur in het ravijn en tussen de muur en de oude weg storten ze een mengsel van stenen en cement. Daaroverheen nog een toplaag van cement. Die strijken ze vlak met de houten lat, waarna ze hem weer ruw maken met een soort hark, zodat de autobanden meer grip hebben. Tussen de relatief jonge werknemers loopt één grijze duif, Cyril Hassel. Geen familie van Lambert, maar hij werkt als jongeling wel aan de weg. En nu doet hij dat na vele omzwervingen weer.
It's a lot different now. We had over 100 men, maybe over 100 men walking on the road. Now we got a couple, few.
Vroeger werkten we soms wel met 100 man aan de weg, zegt Cyril Hassel. Maar nu is het werk wel een stuk makkelijker, want er zijn machines. Maar het is nog steeds behoorlijk hard werken.
We never had this road. We wouldn't be running up and down. We had to still have to walk. We would still have to walk.
Als we de weg niet hadden, zouden we nu nog altijd lopen, zegt Cyril Hassel. Met een weg alleen ben je er nog niet. Minstens een groot evenement was het arriveren van de eerste auto op het eiland. Carmen Simmons was er op deze heugdelijke dag bij.
That was a joyful day. But everybody was surprised that he was getting a Jeep on Sabre. And everybody was saying how it would be able to land on Sabre.
Heel de bottom was uitgelopen om de eerste auto, een Jeep, te begroeten. Sabre had in 1947 nog geen aanlegstijger en daarom hadden een paar mannen twee boten aan elkaar gebonden. Daarop dobberde de Jeep naar de kust. Richard Johnson, die toen ook aan de andere kant in Hellsgate woonde, kwam niet naar de haven omdat ze naar school moest en het wat ver lopen vond. En dat terwijl ze nog nooit een auto van dichtbij had gezien.
Well, I had got the idea. My father had told us what it was. That how it ran on gasoline and tires and everything.
Rita's vader had zijn dochter uitgelegd wat dat was, een auto. Dat het een motor had, dat het op benzine werkte en dat hij vier wielen had. En hij kon het weten, want hij was de enige Sabaan die ooit, op Bermuda, geleerd had hoe je een auto moest besturen. En dus werd hij vanzelfsprekend ook de eerste chauffeur van de Jeep. Rita Johnson herinnert zich nog hoe het voor haar was om voor het eerst een auto te horen.
Well, at first she wondered where the noise was coming from. Till then you saw that what it was this Jeep, and that was something great.
Op het anders zo stille Sabah kon Rita Johnson al van verre het geluid van de Jeep horen. En als dochter van een chauffeur was ze een van de eerste kinderen die mee mocht rijden. De Jeep werd voor steeds meer zaken ingezet, en al snel liepen de Sabanen een stuk minder. Will Johnson.
Toen de eerste Jeep hier voor de administrateur kwam, het kon alleen naar de bottom rijden en zo, maar het werd ook gebruikt om zand en zo en cement naar de weg te brengen. Dat was de eerste. En toen een paar jaar later kregen ze een kleine pick-up van dezelfde merk, want men geloofde in de tijd dat een auto niet kon rijden op Sabah, dat de stijl was voor een auto. Dus, maar de pick-up, ik kan me goed herinneren, want wij moesten ook naar de bottom lopen om naar school te gaan. En de gezaghebber stond toe dat als de pick-up leeg was, dan kon je met de pick-up meerijden heen en weer. Maar het was geen geregeld transport. Dus als de chauffeur zag dat je aan het lopen was als schoolkind, dan gaf je een lift.
De Sabanen zijn trots op de weg die ze zelf gebouwd hebben, ver weg van het moederland. En toch krijgt de rol van de grote ontwerper Lambert Hessel nog een opmerkelijk staartje. Want wat weten we eigenlijk van de Nederlandse ingenieurs die bij een bezoek aan Saba gezegd zouden hebben dat het onmogelijk was een weg te bouwen?
Men vertelt hetzelfde verhaal over de haven, over het vliegveld en zo, en over de weg. Het is een goed verhaal voor toeristen en zo, dat het onmogelijk was. En die dagen kwamen er geen ingenieurs langs. De enige ingenieurs die je had was bij de DOE op Curaçao. En toevallig is de moeilijkste gedeelte van de weg. Ik vond die plannen jaren geleden hier op kantoor. Maar die plannen zijn gemaakt door de DOE op Curaçao. Dus een ingenieur van Nederland heeft die plan voor die S-bocht gemaakt. Want toen was Lambert Hessel nog niet bezig met de weg.
Misschien was Lambert Hessel dus iets minder de koning van de weg dan men op Saba denkt. Maar laten we niet vergeten dat de man het merendeel van de weg ontworpen heeft en gebouwd heeft. De aanleg van de road heeft het leven op Saba vergoed veranderd, zegt iedereen die ik langs de weg tegenkom. Het leven werd natuurlijk een stuk makkelijker. Eerst door de komst van ezels, toen door de verharde en later zelfs betonnen weg. Maar er veranderde meer.
Well, I was a young boy and in Zionsville, we only had maybe about 15 houses over there.
Paddy Johnson vertelt hoe zijn dorp Hell's Gate door religieuze Sabanen officieel is omgedoopt tot Zion's Hill, Godsberg. Van een armzalig gehucht met enkele huizen groeide het uit tot een heus dorp met wel 200 woningen. Carmen Simmons, de pianiste uit de Bottom, benadrukt steeds dat de tijd voor de weg vooral heel erg vrolijk was.
You didn't have assistance, for instance. And when you didn't have assistance, you'd have to go to the bay to wash your clothes by the spring.
De weg bracht Saba ook op veel andere vlakken moderniteit. Door beter transport kregen alle huizen bijvoorbeeld een waterreservoir. Niet veel later volgden wasmachines. Wassen bij de bron, wat vaak uitliep op een gezellige picknick, werd overbodig, vertelt Carmen Simmons. Alles werd zoveel makkelijker.
No, everybody had a washing machine. And go so fast and still you don't have time.
Will Johnson beaamt dat niet iedereen op het eiland even blij was met al die vooruitgang.
Sommige mensen zagen het als vooruitgang. Andere mensen niet. Men was zo gewend aan de isolatie van honderden jaren van voorouders en zo. Andere mensen die dachten dat die jeep was iets van niets en dat de mensen lui zouden worden en niemand zou lopen meer en zo. En het is ook waar gekomen, want met al dat lopen dat je moest doen op en neer, vele mensen stierven in 95, 93 of zo. Dus mensen werden heel oud. Nu is bijna ieder, als je bij het hospitaal gaat, is het altijd vol. Want ze krijgen geen exercise zoals vroeger, dat je voor alles moest lopen en je ook je moest landbouw doen, je moest gaan vissen. Je had geen betrekkingen, banen bij het gouvernement.
Beautiful, beautiful, Saba. Come back to my island. gem of the Caribbean Sea. Come back to my island of Saba. Come back to my island and me. Please come back when the night winds are blowing. Please come back to the surf and the sea. You'll find rest, you'll find peace.